Pas mooi bij jurkje, hè?
Ja.
Qua kleur. Ja. Helemaal goed. Halleluja. God is goed, mensen. In alle omstandigheden. En vanochtend mag ik, of wil ik een woord met jullie delen, wat eigenlijk 2 weken geleden al tot stand is gekomen. Kitty en ik zaten thuis, ik weet niet eens meer hoe, ik denk dat we aan het bidden waren. En we waren klaar en ze zei, volgens mij moet je daar opnieuw over spreken. De eerstvolgende keer als je spreekt. Ik zeg, oké. Ik zeg, laten we het bij de Heer leggen. En eigenlijk bevestigde hij het. En ja, man en vrouw zijn één. Toch? Of niet, Beb? Ja.
Man en één is vrouw.
Man en één is vrouw. Ja, kan ook nog een keer. Ja. Ja. Cor en BMW wordt Messerschmied. Maar dan moet je straks bij de koffie maar vragen wat dat betekent. Ja. En wie had gedacht wat er deze week allemaal zou gaan gebeuren? Niemand. Maar ik snap nu ook waarom dit woord is. Want vandaag wil ik het met jullie hebben over wie spreekt er? Spreekt God door je heen? Spreekt de duivel door je heen? Of spreek ik zelf? Dus spreekt God? Is het de duivel? Of ben ik het zelf? Zijn het mijn gedachten die spreken? En eigenlijk is dit iets wat constant in ons leven plaatsvindt. Zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Maar het is al duizenden jaren oorlog in de hemelse gewesten. Toch? Of niet? Denken we dat het vrede is? Religie denkt dat het vrede is. Religie zegt vrede, vrede, maar er is geen vrede. Maar er is strijd, mensen. En we maken allemaal deel uit van die strijd. En je kunt in die strijd wandelen zonder Jezus. Dan moet je het helemaal alleen doen in de wereld. Of je kunt in deze strijd wandelen met Jezus. En weet je waar meestal de meeste strijd plaatsvindt? Als je met Jezus wandelt. Want zonder Jezus maakt die andere zich niet zo druk om jou. Want dan heeft hij al. Hij hoeft alleen maar 80 jaar gemiddeld te wachten. En dan haalt hij zijn prijs wel op. En dan mag je van allerlei leuke dingen doen en van alles meemaken. Maar met Jezus gaat die strijd pas echt los. Want die gaat om jouw ziel. Die gaat om jouw hart. Want eerst was de duivel degene die jou bezat, toch? Maar nu is hij het bezit kwijtgeraakt en is Jezus jouw Heer geworden. Tenminste, als het goed is. Helaas zijn er veel christenen die zitten in de kerk en die zijn nooit verder gekomen dan dat Jezus hun redder mocht zijn. Ik kom daar straks op terug. Maar mag die ook jouw Heer zijn? Mag die alles beslissend in jouw leven zijn? En besef, als je zegt, ik ben nu een wedergeboren kind van God, dat zelfs de broek die je nu aan hebt niet meer van jou is. Hallo? Hallo? Ja. Febe, jouw Puma-shirt is niet meer van jou als jij een kind van God bent. Maar Jezus zegt, je mag fijn met dat Puma-shirt lopen, want ik heb hem niet nodig. Vaak doen mensen al moeilijk over, ja, moet ik 10e geven en noem maar op. Joh, eigenlijk als we het goed zouden doen, volgens het nieuwe verbond, moeten we alles aan hem geven en dan gaan we bidden wat we terug mogen krijgen. Want niets is meer van ons. Toch? Dat is, ik geef mijn leven in uw hand. U mag mijn redder en mijn Heer zijn. Dan is hij ook de eigenaar van alles wat we bezitten. En weet je wat hij zegt? Je mag van mij 90% aan de wereld weggeven. Die 10% gaat me niet eens om die 10%. Het gaat me om jouw gehoorzaamheid. Dat je vertrouwen hebt in mij. Dat alles goed gaat komen. Is dat niet geweldig? Hij heeft eigenlijk die 10% van ons ook niet eens nodig. Want het is niet alleen, wij denken dat het alleen maar om dit gaat. Vroeger ging het gewoon om graan. Maar het gaat om onze tijd, om ons hart, om alles. En dat zouden we eigenlijk 100% aan hem moeten geven. En hoe dichter wij met God leven, hoe dichter en hoe meer we met God werkelijk in kwaliteitstijd doorbrengen, hoe makkelijker die strijd voor ons wordt. Hoe minder we hoeven na te denken over de dingen die we doen, die we zeggen, en wat er gebeurt in ons leven, omdat we in dat vertrouwen met hem mogen wandelen. Dat zijn kracht, zijn genade, zijn geest ons daarin leidt. En dat zijn woord ons zoveel heeft hervormd, vernieuwd, zoals de Romeinenbrief zegt, dat ons denken en daarmee ons doen, praten, handelen, allemaal in lijn komt te liggen met het woord van God. Mee eens? Het gaat om de keuzes die we maken. En wanneer we niet bereid zijn om de keuzes te maken die God zegt dat we moeten doen, of los te laten wat God zegt, wat we los moeten laten, is die dan wel je Heer? Dan kun je nog steeds gered zijn, hè? Want op het belijdenis van onze mond dat Jezus Christus, onze redder, verlosser, koning, Heer is, zijn we behouden, zegt de Bijbel. Maar wie maakt de keuzes? Wie bepaalt wat we doen? Is het God? En beginnen we daaruit te spreken? Is het de duivel? Of ben ik het zelf? En weet je, het mooie is, in alle keuzes die wij maken, in alles wat wij zeggen, hebben we altijd met die drie dingen te doen. En als God erbij is, dan zal het altijd goeds uitwerken. Altijd. Hij zal je helpen bij bekering. Hij zal je helpen als er dingen verbroken moeten worden. Hij zal je helpen om hervormd te worden in je denken, vernieuwd, veranderd. Hij zal je helpen bij groei, bij beloftes. De beloftes die God in zijn woord over jou en mij spreekt en geeft. Hij zal ons helpen dat ze werkelijkheid gaan worden in ons leven. Hij zal helpen en ervoor zorgen dat de vloek verdwijnt en de zegen in ons leven zichtbaar gaat worden. Dat is wat Jezus wil in ons leven. En waar hij ons wil helpen om ons sterker te maken. Om ons als overwinnaar, sterker nog, meer dan overwinnaar te laten zijn in zijn koninkrijk. Toch of niet? Hij wil ons leren om de juiste keuzes te maken en de trucs van de duivel te gaan zien en te ontmaskeren. Welk geweldig hulpmiddel geeft hij daarbij? Door zijn Heilige Geest? Onderscheiding des geesten. Niet de geest van onderscheiding, hè? Want die bestaat niet. Dat hoor ik vaak in Pinkster Evangelisch. Ja, ik heb de geest van onderscheiding gekregen van de Heilige Geest. Ja, lees maar eens in 1 Korinthe 12. Daar staat dat het de geest is die de gave geeft van onderscheiding. Net iets anders. Maar we bedoelen hetzelfde. Weet je dat hij de valstrikken gaat ontmaskeren die de duivel voor jou en mij klaarlegt. Iedere keer opnieuw. Hij wil dat we groeien naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dat dit zichtbaar wordt op aarde. Ja, wij zijn de gerechtigheid Gods. Ja, Jezus houdt van jou en van mij. Ja, we leven onder de genade. Maar weet je wat nog veel mooier is? Dat die ook door jou en mij zichtbaar gaat worden. Want dat is de vervolgstap. Na onze redding dan begint het proces dat dat ook werkelijk in jou en mij zichtbaar gaat worden. Nou, Satan is heel simpel. Hij zal er alles aan doen om al deze dingen te voorkomen of kapot te maken. Toch? En Johannes 10? Of Johannes 10, 10? Stelen, bedriegen, vernietigen. Dat is wat hij doet. Niet meer en niet minder. En ik moet hem nageven, dat doet hij verdomd goed. Als ik om me heen kijk in de wereld, dan doet hij dat heel goed. Hij heeft behoorlijk wat succes. Terwijl de Bijbel mij leert dat hij geen enkele macht en kracht heeft. Dus het zijn de mensen die hem in het zadel helpen, mensen die hem op zijn troon zetten hier op aarde, en dat hij zoveel succes heeft. Want Jesaja 14 zegt gewoon dat hij helemaal geen macht heeft. Dat hebben we laatst nog gelezen. En dan de derde, dat ben ik zelf, mijn vlees. En welke weg kiest het vlees over het algemeen? Juist, de weg van de minste weerstand. De makkelijke weg. Maar meestal is dat niet waar het om gaat. Laten we eens lezen. Vandaag wil ik lezen met jullie uit Matteüs 16, bij Petrus. En ik spreek volgende week ook. En ik wil hem eigenlijk in tweeën opdelen. Vandaag gaan we gewoon kijken vanuit Matteüs 16 naar deze drie dingen. En volgende week gaan we kijken hoe dat in het leven van mensen in de praktijk er verder uit kan zien. Maar bovenal, wat wij als kinderen Gods, vervuld met de Heilige Geest, kunnen betekenen ook voor anderen. En voor onszelf. Want verandering begint altijd hier. In je eigen leven, in mijn leven. Toch? Matteüs 16, vanaf vers 13. Drie stukjes gaan we lezen. Drie gebeurtenissen, drie situaties die in een aantal dagen achter elkaar plaatsvinden. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zei: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia. En weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En dan gaan we naar vers 21. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En nou komt hij. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggende: dat verhoede u God. Heere, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij, Jezus, keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die van de mensen. En dan een paar dagen later zien we in hoofdstuk 17 vanaf vers 1... dat Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes meeneemt en hij leidde hen op de hoge berg in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia die met hem, Jezus, spraken. En hij Petrus weer. Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat we hier zijn. Indien gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. En terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zei: deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Hier zien we drie stukken tekst. In de eerste, God spreekt. De tweede, de duivel spreekt. En de derde, Petrus zelf. Als je kijkt naar het stukje vanaf vers 13, dan zien we dat Petrus hier, geïnspireerd door God, geïnspireerd door de Heilige Geest, begint te spreken. We zien de aanwezigheid van God op zijn leven. En Petrus krijgt hier de openbaring van zijn leven. Want wat zegt hij namelijk? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Niet zomaar een leraar of profeet of wat dan ook. Nee, de Zoon van de levende God. En wat is Jezus zijn reactie hierop? Jezus zegt, gij, Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Jezus begint een woordspelletje. Om dingen duidelijk te maken. Want wie of wat is die Petra, mensen? Jezus Christus, de kerk. Sommige mensen zeggen ook wel eens, het is Petrus waarop de gemeente gebouwd is. Heb je wel eens gehoord? Ja. Ja. Weet je, Petrus, anders gezegd, Petros, betekent kleine steen, een klein stukje rots. Maar Petra betekent een gigantische rots. Een gigantisch rotsblok. En Jezus legt hem hier uit. Petrus, het is die Petra, is de openbaring die jij net gekregen hebt, waarop ik mijn gemeente zal bouwen. En hij gebruikte Petrus daarbij. Maar het is de openbaring dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. Niet alleen maar een mens die ervoor gekozen heeft om voor jou en mij aan het kruis te gaan. Of wat dan ook. Nee, hij is de Zoon van God. En dat is het fundament waarop zijn gemeente gebouwd is en vandaag de dag nog steeds staat en gebouwd wordt. Niet meer en niet minder. En dat fundament is sterk zat. Want het staat al duizenden jaren en het blijft staan. Als je kijkt in vers 21, dan zie je hier dat Petrus, in vers 21 tot 23, geïnspireerd wordt door de duivel. En hij begint te spreken. Ik kom straks daar nog op terug. Maar wie vermaant Jezus hier precies? Petrus of Satan? Ja. Weet je, dat moeten we gewoon goed voor ogen houden. Als Jezus of als wij zo met iemand spreken, bijvoorbeeld iemand wordt bevrijd ergens van, dan heb je het niet tegen Melissa, maar datgene wat haar probeert dwars te zitten, dwars te bomen, wat in Melissa is en wat er niet thuis hoort. En Jezus doet het hier ook. Hij draait zich om, hij kijkt naar Petrus en hij zegt tegen hem, maar hij kijkt eigenlijk langs Petrus heen, door hem heen, hoe je het noemen wil. Hij zegt, Satan, ga weg achter mij. Hij heeft het niet tegen Petrus zelf, maar tegen datgene wat zijn tong inspireert om te spreken. En dan in hoofdstuk 17 spreekt Petrus zelf. En hij zegt, het is goed. Zal ik tenten bouwen? Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar wij zijn geen haar beter. Want hij wist op dat moment totaal niet wat hij zeggen moest. Hè? In Markus 9, vers 6 staat het ook. Hè? Hij wist zich geen raad met de situatie. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we een soort Martatjes worden. Ik moet bezig zijn. Terwijl eigenlijk, wij zitten nu een paar duizend jaar later en dan lezen we dat en denk je van, man, wat een gebeurtenis. Jezus is daar. Elia komt eraan. Mozes komt eraan. Dat kan normaal gesproken helemaal niet, want die zijn al lang dood. Die komen daar en die gaan met elkaar daar op die berg in gebed. Jezus verandert, of in gesprek. Jezus verandert helemaal qua gedaante. Hè? Wordt helemaal stralend. Het enige wat je zou moeten doen, is je klep houden. Gaan zitten en genieten van wat er voor je ogen plaatsvindt, toch of niet? Maar wat zijn wij altijd in dat soort situaties? Dan beginnen we in één keer druk te doen. En dan beginnen we van alles te zeggen. Want we weten ons geen houding meer te geven. Herken je dat? Heb je ook wel eens zo'n momentje gehad? Echt wel? En achteraf dacht je van... ik had gewoon mijn klep moeten houden, niks moeten doen en moeten genieten. Dit komt waarschijnlijk binnenkort niet meer terug. Maar Petrus, uit zichzelf, sprak dingen. En laten we nog eens meteen daarop ingaan. Laten we kijken naar Psalm 94. En we komen weer terug hoor bij dingen, bij Matthäus. Psalm 94, vers 19... staat bij de veelheid van mijn gedachten, in mijn binnenste verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Is dat niet geweldig? Als je beseft hoe geweldig God ons gemaakt heeft, geschapen heeft. Weet je, hij heeft ons geschapen dat wij kunnen dromen, kunnen fantaseren, dat we kunnen denken in de veelheid van mijn gedachten. Dat we kunnen plannen over dingen, hoe die kunnen worden. Hoe we kunnen denken, hoe we die in praktijk gaan brengen. En ook zelfs kunnen zien hoe het inmiddels al geworden is. Een beetje reclame maken. Een aantal jaren terug bestond gaswinkel.nl bestond helemaal niet. Iets meer dan dat, dan een paar jaar geleden. We hebben net nieuwe slangen gekocht daar, dus even reclame maken. Maar wie had gedacht dat zoveel jaren later gaswinkel.nl zoveel verkooppunten en nog steeds een draaiend bedrijf is? Maar er waren mensen die hadden visie. Er hadden mensen die hadden dromen. En die zijn uitgestapt in die dromen. De veelheid van gedachten zijn werkelijkheid geworden. Nou, zo hebben we allemaal wel van dat soort dingen waar we op terug kunnen vallen. Is toch prachtig? En besef dat iedere dag er een veelheid van gedachten door ons heen gaan. En nog zitten we hier redelijk normaal denkend bij elkaar. Ondanks dat... de hele dag. Cor stuurde mij gisteren of eergisteren een paar foto's van de BMW... van een van de voorpoten of achterpoten. Hij zegt, komt het ooit nog wel goed? Nou, ik had hem een tip gegeven. Messerschmitt, weet je nog wat dat was vroeger? Zo'n driewielertje, die kleintjes. Ik zeg, je kunt hem altijd nog ombouwen, als het niet meer lukt. Maar ik kreeg allemaal beelden. Ja, en meteen begon ik te fantaseren. En Messerschmitt kwam in me op. Weet je, dat gaat de hele dag door ons heen. Ook onbewust. En we hebben... geweldige gedachten, we hebben goede gedachten, we hebben minder goede gedachten en we hebben ook te maken met verkeerde gedachten in ons leven. Dat is nou eenmaal zo. Maar laten we gewoon nuchter blijven met onze voeten aan de grond. Want een klein geheimpje. De meeste gedachten die door ons heen gaan, zijn van onszelf. Dat zijn onze eigen gedachten. Overgrote meerderheid van de gedachten die door ons heen gaan, komen bij onszelf vandaan. En laten we niet alles overgeestelijk maken. Weet je, dat is extreem, dat is helemaal niet bijbels. Er zijn mensen die zeggen van, ja, het doet wel pijn. Ik heb weer zo'n blauwe brief, ben weer door het rode stoplicht gegaan. Maar dat was niet mijn schuld hoor, dat was de duivel. De duivel heeft voorkomen dat ik op de rem ging staan. Of ik sta bij gaswinkel en ik moet slangen hebben. En er zijn oranje slangen en er zijn blauwe slangen. Ja, heer, wilt u mij openbaren welke kleur slangen ik voor de VGD moet kopen? De oranje of de blauwe? Snap je hem? Weet je wat God zal zeggen? Zou het me toch lekker een zorg zijn, jongen. Kies zelf een kleur, als je maar een goede slang koopt die veilig is. En verder niet. Dus laten we gewoon daarin nuchter blijven. Er staat ook nergens in Jesaja 55, hè, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Er staat ook niet van, of de gedachten van de duivel zijn uw gedachten. Staat er niet. Het overgrote deel van onze gedachten komen van onszelf. Maar soms moet je opletten. Iedere keer is het goed om terug te gaan naar de essentie van wie zijn wij? Wat zijn wij? Wij zijn een mens van vlees en bloed met een ziel en een geest. Dus we hebben een geestelijk bovennatuurlijk deel in ons mens zijn. En we hebben gewoon een fysiek natuurlijk deel. En het geestelijke deel sterft niet. Of je nou christen bent of geen christen bent, het geestelijke deel sterft niet. Dit sterft, gaat dood, verdwijnt in de grond. De rest niet. Maar wij zijn gemaakt en geschapen dat ons hart, ons denken verlangt naar inspiratie. En ook zoeken naar inspiratie. En we zijn altijd op zoek naar dingen, inspiratie, dingen vinden, noem maar op. Maar besef dat die inspiratie door twee bronnen gevoed kan worden. Het is alleen de vraag, gaan we zien het verschil in de bron die ons voedt? Hoe weten we nu of God spreekt of dat de duivel spreekt? Nou, als je hier in Matteüs 16 kijkt, dan zie je dat het eigenlijk in het eerste deel over twee dingen gaat. Het eerste is dat de Zoon van de levende God, Jezus Christus, wordt verhoogd. En het tweede is dat het gaat over het bouwen van Gods gemeente. Zie je dat? Daar gaat het om. En een paar eenvoudige sleutels om te onthouden zijn dat wanneer God tot je spreekt, altijd Jezus Christus centraal zal staan. Als Hij tot je spreekt, zal nooit zijn kerk, zijn gemeente, zijn lichaam, zijn bruid, hoe je het ook wil noemen, en wij zijn maar een klein onderdeeltje van die bruid, van dat lichaam, van die kerk, hier, als VGD, maar we zijn wel een onderdeel. Nooit zal zijn kerk door God of zijn Heilige Geest worden neergehaald, of onderuit gehaald, of worden afgebroken. Wie heeft de Bijbelteksten waar God zijn eigen kerk afbreekt? Bestaat niet. Nee. Weet je, als je dan kijkt in 1 Korinthe 12, vers 3... Dan staat er, daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest God sprekende zegt, vervloekt is Jezus, en dat niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, dan door de Heilige Geest. En Johannes 15, vers 26 spreekt in eenzelfde toon. De Heilige Geest zal altijd, als hij tot je spreekt, Jezus verhogen en centraal stellen. Dat betekent dus dat alles wat daarvan afwijkt, wat daar schade aan toe berokkent, wat daar tegen ingaat, dan spreekt God niet tot jou. Wat wel? Wat anders. Maar God in ieder geval niet. Als je kijkt naar zijn gemeente, Jezus houdt van zijn gemeente. Hij houdt van zijn bruid. Hij houdt van zijn lichaam. Hij heeft zelfs zijn leven voor de bruid gegeven, toch? Zal hij dan ooit misbruiken of verlaten? Zal God ooit zeggen, mijn kerk is dood? Dus iedere profetie, ieder woord, iedereen die dat wel uitspreekt, spreekt niet namens God. Ik kan er niet meer en niet minder van maken. Want in de Bijbel vind ik nergens dat God zegt, mijn kerk is dood. Toch? Of niet? Wie wel? Ik wil me graag laten corrigeren. Dus alles wat zich losmaakt van de kerk of van zijn lichaam door dit soort dingen te stellen en te zeggen, komen niet van God. Ik ga het niet moeilijker maken, ik ga het ook niet makkelijker maken. Maar dan zeg je, wacht even. Maar er klopt van alles niet in de kerk. Er deugt van alles niet in de gemeente. Er is van alles aan de hand in het lichaam van God. Er is hypocrisie, er is schijnheiligheid, er is religie. Er zijn kerken waar je niet mag profeteren, waar de Heilige Geest buiten staat en niet binnenkomt, hè, wordt er wel eens geroepen en gezegd. Weet je wat mijn antwoord daarop is? Dat klopt. Dat is helemaal waar. Maar weet je wat het mooie is? De kerk is de beste plek om met al die dingen af te rekenen. Een gemeente waar het woord van God gesproken wordt en de Heilige Geest de ruimte krijgt, is de beste plek waar je kunt zijn om te groeien naar het beeld en gelijkenis van Jezus Christus. Ja, op straat ook, maar daar moeten wij het uitleven. Maar wij worden gevoed in de graanschuur. Daar groeien we, daar krijgen we ons voedsel. Daar worden we aangesproken, daar mogen we elkaar aanspreken. Als Pieter vanochtend, en niet alleen vanochtend, de afgelopen 3 zangdiensten, iedere keer met een valse gitaar daar staat, dan kunnen we zeggen, ja, weet je, hij doet het met een lief hart voor God. Of we kunnen ook in liefde zeggen, hey Pieter, heb jij door dat jouw gitaar al 3 keer helemaal ontstemd is? En dan zegt Pieter, wat zeg je? En dan zeg je, oh ja, zal ik ervoor bidden? Maar je kunt ook zeggen van, heb je dat door? Zegt hij, nee, maar laten we eens kijken. En dan blijkt het zo te zijn. En dan kunnen we elkaar helpen dat die gitaar gestemd is, zodat die lofprijs nog beter en mooier voor de Heer vanuit zijn hart gediend kan worden. Snap je wat ik bedoel? Daar waar het woord van God gesproken is en zijn Heilige Geest aanwezig is. Dat is de beste plek. Ja, en het lichaam heeft hier en daar nog wat gebreken. Is ook logisch. Wij zijn er allemaal een onderdeel van, toch? Maar dat is heel wat anders dan dat de kerk functioneert niet meer, deugt niet meer en is dood. En God gaat plan B beginnen, we gaan een nieuw soort kerk beginnen. Dat vind ik nergens in de Bijbel terug. En de Bijbel is wel mijn graadmeter. Sterker nog, als ik kijk naar de liefde van Jezus in Openbaring hoofdstuk 3, waar hij 7 gemeentes aanspreekt, dan zegt hij tegen 5 gemeentes, dit doen jullie goed, hou het vooral vast. Maar hier zijn jullie van de weg geraakt. Als je nou zo en zo daarmee bezig gaat, verdwijnt die vloek en komt de zegen. Doe je het niet, ook goed, is dit de consequentie. En hij geeft keuzemogelijkheden vanuit een vrije wil. Vrije keuze. En weet je, dat is zo mooi om te zien, want in iedere gemeente wordt er gebouwd, verbouwd, gerestaureerd. Als het nodig is en mensen het toestaan, verkeerde fundamenten afgebroken en op die Petra opnieuw opgebouwd. En we zijn onderweg met z'n allen. Het is 1 grote bouwplaats, als het goed is. Het lichaam van Christus. Om te worden tot die vlekkeloze bruid waarvoor hij terugkomt. Maar als je dit niet kunt zien, als die gedachten niet bij jou zijn, maar andere gedachten. Iedere gedachte die jou weghoudt uit de gemeente, uit de kerk, is niet van God. Denk daar maar eens over na. Ik hoor tegenwoordig zoveel mensen zeggen, ja, ik geloof wel, maar ik heb de kerk niet meer nodig. Ik regel het zelf wel thuis. Is niet van God, mensen. Zo heeft God het niet bedoeld in zijn woord. Toen niet en vandaag nog steeds niet. Jezus houdt van zijn gemeente. Hij houdt van de bruid. Hij houdt van zijn lichaam. De gemeente heeft jullie en mij nodig, maar andersom ook. Wij hebben de gemeente nodig. En Jesaja 8 vers 20 zegt, Jezus en het woord spreken nooit dingen die tegen het woord van God ingaan. Kort samengevat, als God spreekt, zal het altijd Jezus verhogen. Als hij spreekt, zal het je altijd dichter bij Jezus brengen. Als hij spreekt, zal het nooit een beschadiging of het neerhalen van zijn gemeente tot doel hebben. En de Heilige Geest zal nooit tegen Gods woord ingaan. Maar hoe weet je nu of de duivel spreekt? Want als je God een keer mist, oké, maar de duivel is meteen feest, hè? Als die grip krijgt op je, is meteen feest in de tent. Als je hier leest, dan staat daar in vers 23, gij zult mij tot een aanstoot zijn. De andere vertaling, de grondvertaling zegt, tot een strik, tot een valstrik. Om iemand te vangen. En onderuit te halen. Andere vertaling, zoals de herziene statenvertaling noemt het, een struikelblok leggen. Wat gebeurt hier? De duivel probeert de focus, de aandacht van Jezus af te halen over de weg die hij gaan moet. Dat lezen we in het beginstuk. Daar staat wat er allemaal gaat gebeuren, welke weg die gaat, dat die gedood wordt, opstaat. De duivel probeert hem daarbij weg te houden. Zegt, nee, dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren. Want hij weet, als dat wel gaat gebeuren, dan heb ik toch even een probleem. Dus hij probeert er alles aan om dat te verdraaien. Heeft hij dat eerder al geprobeerd? In de woestijn, hè? Wat was zijn sleutel die hij gebruikte? Twijfel zaaien. Onrust zaaien. Dat is wat hij deed. Weghalen uit de gehoorzaamheid van God de Vader, die hij voor Jezus had uitgezet. We zien het in een andere vers, zien we dat ook nog, helemaal aan het begin. Als je kijkt in Genesis 3, de duivel sprak met Eva. En wat zei die? God heeft toch zeker wel gezegd? Met andere woorden, weet je het wel helemaal zeker? Twijfel zaaien. En hij had succes, hè? Want ze trapte in die valkuil die hij gezet had. Want wat had God tegen hun gezegd, wat ze mochten of niet mochten? Niet eten. En wat zei Eva op toen de duivel tegen haar sprak? God heeft toch zeker wel gezegd? Wat was haar antwoord? Je mag niet eten en niet aanraken. Maar dat had God helemaal niet gezegd. En de eerste leugen was er op aarde. En daarmee had hij het te pakken. En kon hij uithalen wat hij wilde doen. Want hij had recht gekregen. Als zij gewoon had gezegd, joh, we mogen er niet van eten. Klaar, punt. En doeg, ik heb geen tijd en geen zin voor jou. Mijn man is in gesprek met paps. Wegwezen. Dan hadden we misschien nu in een heel andere situatie gezeten. Toch? Maar het is niet zo. Soms gebeuren er dingen. Ja. Maar besef ook dat die weg van gehoorzaamheid soms offers van ons vraagt. Soms verlies van dingen. Of mensen. Weet je, al onze oude vrienden, Pieter zei het vorige week ook, al zijn oude vrienden is hij kwijtgeraakt. Toen hij koos voor Jezus Christus. Soms in families. Omdat jij voor Christus kiest en daarvoor staat, zijn er mensen in de familie die je in één keer niet meer zo leuk en zo lief en zo aardig vinden. Toch? Op je werk, precies hetzelfde. Totdat ze zien dat je echt bent. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Gaan ze zich naar jou richten in plaats van andersom. Als jij dan als enige je lunchboxje open doet en begint te bidden, houden ze allemaal met z'n 50 hun mond dicht. Terwijl als ze proeven dat je niet echt bent, gaan ze nog harder praten en vloeken op het moment dat jij aan het bidden bent. Want wie leidt hun? Zijn zij niet? Toch? Kijk ook maar eens wat Jezus zegt in vers 24 tot 27. Hij zegt tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op. En Lucas of ergens, kom er straks op, die zegt zelfs, neem dagelijks je kruis op. En volg mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar een ieder die zijn leven verloren heeft, om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou een mens het baten als hij de hele wereld won? Als hij de hele rijkdom, alles van de wereld had. Kon doen en laten waar hij zin had. Maar schade leed aan zijn ziel. Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vader met zijn engelen. En dan zal hij een ieder vergelden naar zijn daden. Wat zegt hij hier? Jezus zegt, ik bepaal zelf de keuze van mijn weg en niemand anders. De duivel gaat mij niet vertellen dat ik een andere weg moet gaan als God de Vader mij zegt, ik moet die weg gaan. Hij zegt, niemand bepaalt of ik mijn kruis wel of niet op wil pakken. Dat doe ik zelf. Is dat voor ons niet hetzelfde? Vrije wil. Hij zegt, niemand neemt mijn leven. En het is ook mijn keuze om dit te geven, maar ook weer op te pakken. Dat is wat Jezus hier eigenlijk zegt. En bij ons is het eigenlijk net zo. Weet je, niemand verplicht ons om die weg te gaan. Niemand verplicht ons om te zeggen, ik wil die vrije keus maken om dat kruis iedere dag op mij te nemen. En niemand hoeft mij te vertellen, want dat leer ik in het woord, dat het kruis opnemen alleen maar halleluja en happy clappy is. Maar ik kan ook niet blijven leven zoals ik leef. Niet mijn wil geschieden meer, maar uw wil geschieden. Niet ikke bepaalt meer, maar u bepaalt door mij heen. En heb ik de vrije keus om te kiezen wat ik wil. Weet je, en ik heb het dan niet over dat iemand ziekte overkomt of een ongeluk overkomt. Maar ik heb het over de keuzes die wij maken voor het Koninkrijk van Christus. Voor het Koninkrijk van God. En dat soms gevolgen met zich mee kan brengen. Als wij blijven staan voor de waarheid. Als we blijven staan, ondanks dat we dingen in ons leven kwijtraken. Ik had ook kunnen zeggen, joh, mijn hele leven zijn dat mijn vrienden al. Ja, die wil ik niet kwijt. Ja, dan had ik concessies moeten doen. Niet aan die vrienden. Maar aan Jezus. Maar het is de keus die wij maken. Maar ik moet zeggen, we hebben er een veel betere groep mensen voor teruggekregen in ons leven dan dat we toen hadden. Zijn die mensen allemaal perfect? Nee. Ben ik perfect? Absoluut niet. Maar samen komen we er wel. Want Jezus staat wel centraal in de mensen die nu om ons leven zijn. Weet je, het gaat je wat kosten wanneer je hiervoor kiest. Als wij werkelijk op Jezus Christus willen gaan lijken in onze handel en wandel, dan gaat het je iets kosten. Dat is geen keuzeoptie, dat is gewoon een feit. De Bijbel zegt ook, bereken de kosten die het je mag. He? Sterker nog, in datzelfde Openbaringen 3 zegt, wordt tegen een gemeente gezegd, koop met gelouterd goud, wat door vuur gelouterd is. Koop, dat betekent, het kost jullie als gemeente wat om daar te komen. Dat is niet alleen maar genade, genade. Ja, genade is daar. Maar het kost je wat, een offer brengen, kost je iets. Toch, of niet? Als een offer niets kost, is het geen offer. En ik heb het hier niet over redding, hè. Ik heb het, daar ben ik al lang voorbij. De redding is een geweldig cadeau. Ik heb het hier over wandelen en meegaan heersen in zijn koninkrijk. En dat kunnen we hier op aarde al. Net als de discipelen waar ik het laatst over had. Ze waren al vervuld met de Heilige Geest. Ze gingen al heersen hier op aarde. Want ze brachten het evangelie. Ze baden voor de zieken. Ze dreven machten en overheden uit die mensen kwelden. Het koninkrijk was al zichtbaar hier op aarde. Ze moesten niet eerst naar de hemel toe en terugkeren. Nee, hier en nu is dat al zichtbaar. Als wij bereid zijn om die weg te gaan. En besef dat de beloning niet altijd hier op aarde komt. Wij zijn geprogrammeerd, ik doe iets en dan krijg ik wat voor. Ik doe mijn werk en ik krijg salaris. Een beloning. Maar sommige beloningen in het koninkrijk van God krijg je niet eens hier op aarde. Die komen later. Laten we niet tot aan het puntje van ons neus kijken, maar laten we daar voorbij kijken. Laten we verder kijken dan ons neus lang is. Want veel belangrijker is te zien op de beloning en de wandel die we krijgen als we bij Jezus komen. Als hij zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht, kom lekker naast me zitten. Het is veel beter dan dat je hier nog een keer 20.000 euro ergens aan beloning extra krijgt. Die ben je toch zo kwijt. Omgerekend 80% ga je naar de belasting afdragen hier in Nederland. Wat voor beloning is dat? Pst, waait zo weg. Maar de beloning met Jezus wandelen is een eeuwigheidsbeloning. Belangrijk, Satan wil ons altijd van dit pad afhalen. Hij wil ons altijd wegleiden van de gehoorzaamheid aan God. Hij wil ons verleiden door werelds plezier. Wat zou het zijn als je de hele wereld won? Maar het resultaat daarvan was dat je je ziel verliest. Dat is wat de duivel probeert te doen in je leven. Wat hij probeert te bewerken. Dan zeg ik dat we dan geen plezier mogen hebben? Absoluut niet. Weet je, ik geloof dat we als christenen veel plezier mogen hebben. Wij hoeven geen sinaasappelkistjes leven te hebben. Weet je wat ik daarmee bedoel? Alles moet goedkoop, armoeig, derde, vierdehands. Want wij mogen ook nadenken. De wereld, als die een sinaasappelskistje ziet, sinaasappelskistjeskerk, dan zegt hij, moet ik het daar gaan vinden? Maar als die ziet dat wij vreugde hebben, als we het hier met elkaar goed voor elkaar hebben, als we gewoon heerlijke koffie hebben en niet de goedkoopste koffie, maar we hebben goudmerk in huis. Altijd. Weet je? En wij stralen ook Jezus uit. Dan zijn we een uitdaging. Begrijp je wat ik bedoel daarmee? Dan worden wij iets wat nieuwsgierigheid opwekt. En dan kan Jezus door ons heen hard te raken. Maar besef ook dat als jij met je Armani-pak ergens in China op het platteland komt, dat dat andersom gezien ook niet scoort. Als jij zegt, ik ga voor 2 maanden naar China, Tanzania, Sierra Leone, waar dan ook, en ik ga daar in een 5-sterrenhotel zitten als de zendeling die even langskomt, dan maak je geen contact met die mensen, dat beloof ik je. Maar als je zegt, ik loop gewoon ook in mijn shorts en mijn spijkerbroekje, nou ja, wat je dan ook aan hebt, en ik ga gewoon tussen die mensen leven, zoals zij gewoon zijn in hun omstandigheden te leven, dan raak je een hart. Waar of waar? Ja. Dus alles in de context van, want Jezus zegt in Johannes 10, ik ben gekomen om je leven te geven. En dat in overvloed. En 1 Timotheus 6, vers 17. Pakken we hem vanochtend? Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn. En hun hoop gevestigd te houden, niet op onzekere rijkdom. Doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft. Waarom? Om wel te doen. Rijk te zijn in goede werken, enzovoort, enzovoort. Dus God wil helemaal niet dat wij zo sinaasappelkistjes leven leiden. Maar weet je, hij geeft ons die zegen, zodat wij tot zegen voor anderen kunnen zijn. Tot voorbeeld voor anderen kunnen zijn. Weet je, dat zou voor ons van toepassing moeten zijn. En de duivel heeft er een hekel aan, als wij dat snappen en zo gaan wandelen. Wanneer God ons bereidheid vraagt om offers te brengen en wij zeggen, laat maar komen. Wanneer we recht staan om datgene wat de Zoon van God wil vertellen en om zijn naam. Omdat we recht staan voor de waarheid. Niet een waarheid, maar de waarheid. En dat ongeacht hoe anderen hierop gaan reageren. Ja, en soms doet het pijn. En weet je, de duivel gebruikt verschillende strategieën. Hij gebruikt de rechtstreekse aanval om precies tegenover het woord van God in te gaan. Hij gebruikt het woord van God, maar verdraait het net zodat het recht tegenover staat. Kijk maar in Matthäus 4 bij Jezus in de woestijn. 3 keer haalt hij die truc uit. En twijfel zaaien. En dat doet hij ook in ons leven. Ik zal je 3 voorbeelden geven. Ben jij wel werkelijk gered? Weet jij dat wel zeker? Als je pas tot geloof gekomen bent, of je bent tot geloof gekomen en er komt één keer een moeilijke situatie op je pad, dan komt die, hè, in je hoofd. Ben je wel gered? Je maakt toch zoveel fouten? Ben jij wel, je bent toch veel te zondig? Herken je dat? Of is die tongentaal wel werkelijk van God? Ja, je kunt wel denken dat je dat ontvangen hebt. Maar is dat wel van God? Of zit je nou zelf bla 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 bloe 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 te verzinnen? Of de derde? Houdt God wel van jou? Ben jij het wel waard dat God van jou houdt? Herkennen jullie ze? Kijk eens naar jezelf. Kan er God niet van houden? Hij misbruikt onze gedachten. Hij misbruikt ons verleden. Hij misbruikt onze verwondingen. Maar weet je wat ons antwoord zou moeten zijn? Ja, 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 ja. Hij heeft mij gered. Hij houdt van mij. Ik mag er zijn. En prijs God dat ik fouten maak. Weet je waarom? Iedere fout die ik maak, kan mij dichter bij God brengen. Want laat mij zien dat ik nog in uitvoering ben. En dat ik daar overwinning over kan behalen. Dat er mensen zijn om me heen die me met die fouten kunnen helpen als ik er zelf niet uitkom. En sommige dingen in je leven, die zitten er al 40, 50 jaar. En dan zeggen we nog steeds, ja nee, ik ga dat zelf regelen met God. Maar dan zeg ik, als ik kijk naar Jacobus, als ik kijk naar 1 Johannes, dan staat daar dat we elkaar daarmee mogen helpen. Als ik al 40 jaar lang niet los kan komen van iets, dan is de kans redelijk groot dat ik dat in 50 jaar ook niet kan. Maar de kans is veel groter als ik met een broer naar God toe ga en samen bij hem dat probleem breng en dat hij ervoor kan bidden, dat hij er mee kan bidden en dat er verandering gaat komen. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik was niet van plan om vandaag hier te spreken. Maar we zijn gisteren bij Pieter en Lydia uitgenodigd. En die hebben met ons gebeden. En daarom kan ik hier spreken vandaag. Als wij niet bereid zijn om anderen in ons leven toe te staan om ons te helpen, dan heb ik daar maar 1 woord voor. Hoogmoed en trots. En daar moeten we vanaf. Als wij niet aanspreekbaar zijn op die gitaar, heb ik maar één woord. Hoogmoed en trots. En dat hoort niet in Gods kerk thuis. Daar moeten wij vanaf. En zo zijn er zoveel dingen. En ja, de genade is nog steeds op Pieter. Ook al heeft hij een valse gitaar. Ook al zegt hij, ik wil niet dat je helpt met stemmen. De genade is nog steeds op hem. God houdt nog steeds van hem. Maar hij zegt, joh, breek er doorheen. Gisteren moest ik er geholpen worden doorheen te breken. En flink ook. Want ik heb nog nooit 's morgens vroeg onder de douche gehad dat ik bijna ondersteboven ging, dat ik in tongen moest bidden, alles moest binden en strijden, het bloed aan moest roepen om overeind te blijven. En toen ik onder de douche vandaan kwam, heb ik mijn hartslag en mijn bloeddruk gemeten en die stond op 120, 180. Terwijl die normaal 85, 120 is. En ik kwam beneden en ik zei gewoon heel eerlijk zeggen, ik wist meteen wat het was, want toen las ik het appje. Er is een geestelijke strijd gaande. En niemand wordt daarvan gevrijwaard. Maar de vraag is, wie laten we spreken? God, de duivel, of doe ik het zelf? Weet je, bij God is er genade. Er is geen veroordeling. Dat is zo geweldig. Als ik fouten maak, dan mag ik daarvan leren. In zijn genade, door zijn genade. En dan gaat hij mij helpen om die dergelijke gedachten van schuld, van minderwaardigheid, van dingen van, houdt God wel van jou? Weet je, dat minderwaardigheid is een prachtige bodem om daar die bom iedere keer op neer te gooien. God gaat ons helpen daar weg te komen. En weet je wat het resultaat is? Wij zullen overwinnaar worden met hem als we dat toestaan. En als we meer dan overwinnaar worden, weet je wat dat betekent? Dan als ik minderwaardigheid gehad heb en ik heb die overwinning gehaald en Erik blijkt minderwaardigheid te zijn en ik ga hem daarmee helpen en hij krijgt overwinning, dan is hij een overwinnaar en ben ik een meer dan overwinnaar geworden. Zo werkt het principe. Het is niet dat ik alleen maar genees of verander, maar ik ga ook anderen daarmee helpen en dan ben ik meer dan een overwinnaar geworden. Want dan is het in praktijk hier op aarde zichtbaar geworden. En de duivel heeft daar een bloedhekel aan. Weet je waarom? Als wij deze keuzes maken met God, zal het altijd namelijk zegen uitwerken in je leven. De grootste zegen die ik mag ervaren is als ik Erik dan zou kunnen helpen en zie dat hij verandert en meer gaat lijken en stralen naar het beeld van Jezus Christus. Dat is de zegen die ik daarin ontvang. Mee eens of mee eens? En dat willen we toch allemaal? En ja, er komen hobbels op ons weg. Maar weet, de duivel wil altijd twijfel zaaien over de beloftes en de instructies van God. Hij wil altijd twijfel zaaien over hoe God naar jou en mij kijkt. Hij wil altijd twijfel zaaien over wat God over jou en mijn leven heeft uitgesproken. En het laatste voor vandaag, wat ik mee wil geven, waar ik mee wil af wil sluiten, is zo cruciaal en belangrijk, maar we vergeten het zo vaak. Spreuken 18, vers 21. Als we naar Petrus kijken, dan zien wij dat hij beïnvloed wordt. Hij wordt beïnvloed door God en hij begint te spreken. Hij wordt beïnvloed door de duivel en hij begint te spreken. En hij ziet iets gebeuren en hij begint te kwaken als een kip zonder kop. In plaats van dat hij gaat genieten van wat God aan het doen is. Besef heel goed dat niet alleen God die ons geschapen heeft, weet hoe het functioneert. Maar dat de duivel het ook hartstikke goed weet. Dat wie het hart van de mens heeft, wie het denken van de mens beheerst, beheerst zijn of haar tong. En is de baas over het leven van die persoon. Ook al ben je christen. Ook al ben je gedoopt. Ook al ben je twee keer gedoopt. Ben je vervuld met de Heilige Geest. Als de duivel jouw gedachten te pakken heeft en jouw tong bezit, kan hij dwars daardoorheen rotzooi trappen. En kom hij niet aan, het kan niet meer naar het kruis, want alle zonden, alle vloeken, alles is weg. Kijk maar gewoon naar het kruis. Tot in openbaringen kunnen wij nog steeds vervloekingen oplopen. En dat is volgens mij toch echt wel naar het kruis. Toch? Wat zegt hij? De tong heeft macht over dood en leven. En wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht dragen. Dus wat wij uitspreken, zal vrucht dragen. Spreken wij leven uit, zal het leven brengen. Spreken we dood of vernietiging uit, zal het dood en vernietiging brengen. Tenzij Jezus Christus mag ingrijpen. En daar laat ik het bij voor vandaag. Amen.
Amen.
Amen. Neem het mee.